podcast komt het verschil in generaties aan de orde. Welke impact heeft dat op de manier waarop verandering aangepakt wordt? We praten ook over trends op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En wat betekent de fit met je organisatie eigenlijk? Wat betekenen deze inzichten en voorbeelden voor hoe organisaties met verandering omgaan? En welke werkwijzen doen het het best?
Waar we allebei energie van krijgen, dat je in de jongere generatie enerzijds ziet dat, hè, dat oude, noem het maar even, ik refereer even terug aan jouw illustratie van het autocratische, ook in het arbeidsproces, wat natuurlijk heel lang heeft bestaan, dus echt werkgever, werknemer, dat je ziet dat die generatie dat eigenlijk aan de kant schuift op een respectvolle manier en zegt nee, dit moet echt anders. Ja. En wat organisaties daarvan merken, de aandacht voor het lange termijn denken, ook op dat stuk.
Zeker.
Dat als dat niet aanwezig is in een organisatie, en ik voeg daar dan aan toe, als het niet voelbaar is in de beleving, dus in de interactie die ik heb met jou als organisatie, dat dat ook de eerste groep is die weggaat. En dat is de meest gewilde groep, hè, als je het even op de arbeidsmarkt bekijkt. En ik vind dat persoonlijk wel een goede ontwikkeling. Dus als je het dan hebt over verandering, ik zou bijna zeggen, dat komt van onderuit.
Ja.
En, dus, en dat, wat ik verbazingwekkend daaraan vind, dat gaat eigenlijk heel respectvol. Dus dat gaat dan zo van, oh nee, ja, ik sprak laatst een wat jonge collega. Ja, nee, ja, ik merkte gewoon dat er werd niet echt geïnvesteerd in ontwikkeling. Dus toen ben ik gewoon weggegaan. Er zit verder geen rancune of, hè, we hebben natuurlijk ook de discussie over het quiet quitting gehad. Maar
ja.
Dus de actie is, dan ga ik weg. Ja, en dat levert natuurlijk een hoofdpijndossier op.
Die fit, de nieuwe generatie stemt met de voeten.
Juist, ja. Ja,
en de vorige generatie, die blijft vaak zitten.
Ja.
Waardoor het urgentiebesef dan minder is.
Ja, want je raakt in een soort gewenning met elkaar. Hè? Dus de organisatie denkt op, zal niet zo loslopen, die blijven wel. Hè? Die hebben meer jaren binnen zitten dan dat ze buiten zijn geweest. Hè? Dus dat legt letterlijk gewicht in de schaal aan de kant van die zal wel blijven hangen. En de jongere generatie heeft wat dat betreft, en daar wordt ook wel eens over geklaagd, hoor ik ook wel vanuit de HR. Ja, ze hebben geen binding en ze hebben geen loyaliteit. En denk,
ze, het begin van de zin is al heel leuk.
Maar dat is interessant. Dus inderdaad, dus dan krijg je een soort van wij en zij.
Jullie, ja.
En daarnaast is het natuurlijk, maar wat betekent loyaliteit dan voor je? Dus dan ga je, ik ga dan weer terug naar definities. En hoe uitzicht dat dan? En aan de andere kant, hoe creëer je nou wel verbinding met die groep? Ben je dan ook bereid om dat onderzoek uit te voeren? En überhaupt al het gesprek te voeren daarover? Nou, dan kom je in de HR-cyclus terecht. Hè? Hoe waardevol zijn exitgesprekken? Hoor je dan letterlijk als organisatie wat het is wat eraan ontbroken heeft? Hè? Een mooie vraag van, wat hadden we moeten doen? Of wat hadden we je moeten bieden? Waardoor je niet weggegaan zou zijn. Is dat ingebed in de organisatie om die gesprekken te voeren? En het haakje wat ik natuurlijk heel graag wil maken, is de rol van die leider.
Ja.
En dat vind ik een bijzondere ontwikkeling om nu te zien. Dat thema's als, je hebt het over betrokkenheid, medewerkersbetrokkenheid, maar ook leidersbetrokkenheid. Engagement is het begrip wat vanuit Amerika overgewaaid is. Ja, ik zie daar meteen haakjes met het belang ook van emotioneel intelligente leiders om juist dit soort ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen pakken. Hè? Dus enerzijds die uitstroom, dus die achterdeur dicht houden en zorgen dat mensen, hè, die er al enige tijd zitten of die net nieuw zijn, niet die achterdeur uitlopen. En tegelijkertijd natuurlijk zorgen dat je ziekteverzuim en mentaal verzuim, dat je dat naar beneden krijgt. En ja, die leider heeft daar een hele cruciale rol in. Ik vind het fijn om te zien dat daar meer aandacht voor komt. Ik zie dat ook, dat daar steeds vaker ook externe partijen bij betrokken worden om na te denken over hoe kunnen we dit goed doen, hè? Want we komen maar zo ver.
Mm-hmm.
En ik zie echt wel een ontwikkeling ten opzichte van een paar jaar geleden, waar de rollen, de verhoudingen op de arbeidsmarkt natuurlijk ook anders waren. Hè? Waar het veel meer een werkgeversmarkt was en wij konden zeggen van, nou, hè, dit is wat we hier te bieden hebben en je hebt het ermee te stellen. Naar, we kunnen niet aan mensen komen, dus we moeten nu ook gaan investeren in, maar wat vinden mensen nu daadwerkelijk belangrijk? En als we ze dan binnen hebben, hoe houden we ze dan? En ik vind dat wel een positieve ontwikkeling om te zien.
Ik heb diezelfde glimlach en bij mij komt dan in aanvulling op jouw verhaal daarover, wat ik helemaal kan onderschrijven, komt hoe zit het met het verandervermogen van die leiders?
Ja, mooie vraag.
Dat is waar de insteek die wij dan vaak hebben. Hè. Zullen we dat ook gaan meten?
Ja.
En zullen we eens gaan kijken, als je nou een eerlijk in de spiegel kijkt als leider, van hoe goed ben ik, en dan niet alleen op het niveau van skills, maar ook met name op het niveau van mindset. Wat is nou mijn mindset in dit soort gesprekken? Maar, hè, waar eerder je kon zeggen van ja, be good and tell it, is het nu be good, do it, prove it en dan mag je misschien tell it. En de nieuwe generatie heeft dat ook door.
Ja.
Dus dat vergt iets anders van het vermogen. En dat vergt voor heel veel leiders toch wel een veranderproces, een persoonlijk veranderproces.
Helemaal eens.
En ik zie ook dat mensen dit aangaan, ook omdat ze moeten. Dus je gaat als bedrijf ook zeggen, onze continuïteit als bedrijf komt in gevaar als we niet onboarding, de instroom kunnen creëren, als we niet de doorstroom en ontwikkeling kunnen creëren en als we te veel unwanted leave hebben en uitstroom.
Ja, maar ook de doorgroei naar leiders op key posities. Hè? Ja, je kunt mensen niet laten doorgroeien als ze steeds vertrekken. Hè? Dus die continuïteit zit hem ook aan het overdragen naar de volgende generatie, hè? Succession planning.
Daar hebben we het ook in het voorgesprek over gehad, over de koplopers. Hè? Niet alleen de nieuwe generatie kun je niet aantrekken, hè? Dus die krijg je niet succesvol binnen. Maar er gaan ook mensen weg die zelf verder willen gaan op het gebied van purpose and planet and people.
Ja.
Die zeggen, ja, maar deze organisatie verandert niet snel genoeg. Ook die, als het niet snel genoeg gaat binnen hun organisatie, verlaten ze de organisatie, als je begrijpt.
Ja, en dan gaan ze zelf bepaalde
dus de koplopers stappen uit. En dat is natuurlijk Houston, we got a problem voor die organisaties. Maar de fit die mensen hebben met een organisatie is heel erg afhankelijk aan het worden van de performance die bedrijven hebben. En niet alleen voor de bühne inderdaad, maar op die andere gebieden. Purpose, planet, people.
En wat je met name als laatste zegt, dat triggert mij heel erg. Hè? Dat we hebben natuurlijk die ongoing war on talent. Hè? Dus die arbeidsmarkt die zo onder druk staat, dat is ook nog niet verlicht.
Nee.
En dat jij nu zegt, hè, koplopers verlaten dus ook de organisatie. Dus we hebben het niet alleen maar over die millennials en die Gen Z generatie, die bij wijze van spreken last in, first out, zal ik maar zeggen. En die komen natuurlijk net. En die blijven dan amper 2 jaar. Als het ze niet bevalt, zijn ze binnen een jaar weer weg. Maar je hebt dus ook de sleutelfiguren die op sleutelposities zitten in die bedrijven. Die zeggen, ja, maar luister, er moet nu wel echt een kentering plaatsvinden. En ik moet een beetje denken aan een begrip wat jij ook nog wel kent, en dat was dan op een iets ander niveau, maar brain drain, hè, dat had je in bepaalde landen decennia geleden. Maar dat is een vergelijkbare
en
beweging.
Wat leuk is, ga jij leuk vinden, het is een heart drain. Voel je?
Ja, die.
Dus het is niet een brain drain,
nee, precies.
Het is een heart drain. En het is misschien wel een soul drain.
Ja, ik wou net gaan zeggen, zitten we
op
het zielsniveau. Ja. En wat gebeurt er? Dat is natuurlijk een interessante vraag die bij mij komt op. Wat gebeurt er als de ziel uit je organisatie trekt? Nou ja, dan hou je dus een soort zieloze hulsje over. In het allerergste geval. Wat betekent dat voor de continuïteit, voor het bestaan van je onderneming? Dus dat zijn echt wel wezenlijke vragen waar, nou ja, jij denk ik met jouw initiatieven, hè, we hadden het vorige keer over dat we allebei vanuit andere instrumenten kijken naar dit soort ontwikkelingen en daar een bijdrage aan leveren. Ja, dat we allebei vanuit onze instrumenten iets aanreiken waarmee je dat te lijf kunt gaan, hè, tegen kunt gaan. En het is leuk om het te hebben over wat zien we gebeuren en wat zijn daar positieve reacties op, maar ook waar het soms gewoon te lang duurt of de boodschap, het kwartje nog niet geland is. En wat vinden wij daarvan met elkaar?
Leuk dat je ook de dimensie van generatie erbij pakt. En dat inderdaad fit niet meer is. Hè? Dus wie is de werkgever? Jij geeft je werk aan.
Ja, ja.
Welke fit is eigenlijk nog belangrijker?
Nou ja, als ik dat zou mogen beantwoorden, denk ik ten eerste de fit met jezelf.
Ja.
Ik vind het heel mooi dat je die verandering dus ook langzaam ziet. Als ik kijk naar de LinkedIn-posts die ik voorbij zie komen. Vanuit alle hoeken, dus verschillende experts. De een vanuit de menskant, de ander vanuit de saleskant. Of veel meer de marketing- en brandingkant. Het gaat allemaal ook weer over hoe ben je eerst in verbinding. Dat is natuurlijk een thema waar ik weer op aanga, met jezelf.
Ja.
Voordat je waardevolle en duurzame verbindingen kunt leggen met anderen. Ik vind het echt mooi om te zien dat dat er nu is. Het tijdperk dat ik mijn boek uitbracht, dat ging het kies voor verbinding. En dat was toen zo, voor mijn gevoel, hè, in de reacties die ik daarop kreeg, out of the box en in die zin te vroeg. Organisaties waren daar helemaal nog niet aan toe. Om op die manier ook te kijken naar verbindingen in het bedrijf met medewerkers. En nu merk ik dat dat veel meer gemeengoed geworden is. En dat vind ik echt wel een positieve ontwikkeling. Ik word daar wel gelukkig van.
Bert-Jan en ik zijn dus wel tevreden over de ontwikkelingen die we zien. Het stemt ons positief. Wat kunnen organisaties nu doen om veranderingen in hun omgeving ook succesvol te maken?
Bedrijven doen er goed aan om dat ook echt daadwerkelijk te monitoren.
Ja.
A, dat methodisch te doen, maar B, ook daarover het gesprek te kunnen hebben. Nou, daar vinden jij en ik elkaar ook.
Zeker, ja.
Het vermogen om dat gesprek te voeren vergt heel veel. Maar jij wil iets vertellen.
Nou ja, een van de dingen die dat vergt is dat je dus investeert in je wervingsproces. Kijken naar wat is bijvoorbeeld de emotionele intelligentie, het potentie van iemand. Want je kunt iemand vragen om in mindset het een en ander mee te brengen. Maar uiteindelijk moet het via die vaardigheden, komt het in contact met mij als medewerker. Ja. En in hoeverre durf je mensen daar ook op af te rekenen? Hè? Op dat, noem het maar, dat wordt natuurlijk nog steeds zo gezegd, op de soft skills of de social skills. Die ze hebben in hun interactie. Dus ben jij nog steeds alleen maar op profit aan het afrekenen? Ook in de resultaatgerichte manier van werken? Of merk je ook dat je ze bevraagt of ik wil dat je op het sociale stuk op een bepaald niveau scoort? Hè? Dat is ook onderdeel van je performance, om nog maar even een P te droppen.
Ja, mooi.
Wat ik zie in binnen Coolblue, is dat je natuurlijk een hele grote populatie hebt van deze millennials. Vaak jonge leidinggevenden met een grote span of control. En dat deze vraag vanuit deze groep dus steeds vaker komt. Dus ik heb daar vaak gesprekken mee. En dan is het de vraag, ik wil doorgroeien naar leidinggevende niveau. Ik heb op zich goed contact met mijn leidinggevende. Maar wat heb ik nou nodig om daar te komen? En dan hebben we het niet alleen maar over welke trainingen kan ik volgen. Want de mensen die dit vragen hebben vaak alle trainingen al gedaan. Maar wat is nou eigenlijk de verwachting die aan mij gesteld wordt voordat ik in aanmerking kom voor? En dat is ook wel interessant om nu binnen onze LNO-afdeling binnen Coolblue te zien. Dat wij dus het gesprek aan het voeren zijn. Hoe kunnen wij de leiders die er al zitten ondersteunen met leeroplossingen, met ontwikkeloplossingen. Om die groep die er aankomt zo goed mogelijk te faciliteren. En wat je ziet, het zit nog niet ingebouwd in het systeem. Dus we zijn daar nu heel, het is heel actueel wat ik nu vertel, mee bezig. Van ja... Gaat dat alleen maar over competenties? Want we hebben competentieprofielen en er zijn ook weer opleidingsprogramma's op die competenties. Of gaat dit inderdaad ook over een grondhouding? En dan komt het gesprek wat wij net hadden heel mooi aan bod. Gaat dit alleen maar over waar je op afgerekend wordt? Dus gaat het over resultaten? We willen dat je x omzet en targets binnenhaalt. Of gaat dit ook over de gesprekken die je voert met medewerkers? Kijk, die vaardigheden die kun je wel aanbieden. Maar is de visie vanuit het leiderschap ook dat dit dusdanig van belang is, dat jij die rol niet kunt krijgen als je dat niet op orde hebt? Een van de tools die ik wel van waarde vind, maar dat is dan wel weer in combinatie met hoe gebruikt een leidinggevende dat, is dat we tussentijds wel ontwikkelgesprekken voeren. En die ontwikkelgesprekken, de manier waarop wij daar als coaches en trainers ook invulling aan geven, is daar ga je eigenlijk die waardeassessment steeds met elkaar doen. Ja. He, dus ik denk dat het qua instrumentarium nog niet die uitgebreide vorm heeft. Maar dat we wel dan heb je het ook over mindset al meegeven. Daar moet je eigenlijk het gesprek voeren met die medewerker. En dat begint echt bij waar ben jij nu en waar zou je graag heen willen? Nog even los van of dat binnen deze afdeling, binnen Coolblue, maar gewoon waar wil jij als professional naartoe? En hoe kan ik dat als leidinggevende? Natuurlijk hebben wij ook een aantal kwantitatieve dingen, om het zo maar te zeggen, met elkaar af te stemmen. Maar hoe kan ik jou daar kwalitatief in ondersteunen en ook echt coachen? Ja. Dus waar jij het net had over die verandercoaches in het onderwijs.
Ja, vind ik hetzelfde te denken.
Ja, vind ik dat wel een mooie ontwikkeling. En ik denk dat Coolblue daar zeker niet de enige in is. Om die leidinggevende veel meer in die coachende rol neer te zetten. En wat ik als positief zie, is dat ik echt zie dat de jonge generatie leidinggevende daarnaar snakt om veel meer vanuit die rol dat te kunnen doen. En die actief op zoek is naar coaching daarin. En die wil investeren in die persoonlijke ontwikkeling van wat moet ik dan anders doen, ongeacht mijn eigen veranderprofiel of gedragsvoorkeurenprofiel, om die ander mee te nemen. Want ik zie dat mijn medeteamleden, die vaak in dezelfde leeftijdscategorie als ik zijn, dat die dat nodig hebben. En hoe kan ik mijzelf op dat punt krijgen. En dat enthousiasme is echt hartverwarmend om te zien. En ik denk dat dat ook wel een boost geeft aan dit soort organisaties om meer te investeren daarin. En wellicht op termijn om die metingen ook wel consequent te doen.
Ja, en een van de meetpunten gaat ook gewoon zijn hoe succesvol ben je in het aantrekken, het doorontwikkelen en het voorkomen van de verkeerde, de unwanted leave. Bij de gemeente Tilburg hebben ze een vertrouwensexperiment gedaan. Waarin ze ambtenaren die binnen een sociale omgeving werkzaam zijn, hebben gezegd van je kan nu de mensen die je normaal met afstand tot arbeidsmarkt, mag je nu gewoon behandelen als ondernemers. Die mag je een budget geven, je hoeft niet meer alles te controleren, et cetera. Een enorm effect op de beleving bij mensen in hun werk. Dus betrokkenheid en de fit met de organisatie is, omdat ze andere gesprekken mochten voeren. En mensen die dan als volwaardige mensen en ook zelfs als ondernemer behandeld werden.
Nou, autonomie, hè?
Heel enorm effect op de engagement van de ambtenaren.
Ja.
En dan doe je dat dus in een taak die eigenlijk notoor moeilijk is daarvoor. Maar we hebben het over onderwijs, we hebben het over publieke sector. Ja, dat is.
Zeker. Dat zijn ook wel de uitdagende sectoren. Maar het is natuurlijk mooi dat ook gaandeweg dit gesprek je steeds ziet dat het wel terugkerende begrippen zijn. Als je het dan hebt over mindset. Hè? Dus autonomie komt in dit laatste voorbeeld van jou meteen bij mijn bovendrijven. Maar we hebben het ook gehad over dat vertrouwen en die psychologische veiligheid. Jij hebt het heel veelvuldig gehad over het belang van mindset. En ik koppel daar meteen vaardigheden aan. Hè? En het coachende daarin, waarbij je uitgaat van de potentie van iemand. Maar ook het vertrouwen dat hij eigenlijk alles al heeft wat hij nodig heeft. En dat het aan jou is om die resources naar boven te krijgen. Dat zijn denk ik wel de ingrediënten die de change agents of de change facilitators van de toekomst zullen kenmerken. Denk ik. Of je dat kunt losmaken, kunt brengen in organisaties. En daarmee ook wat steeds vaker verwacht gaat worden, dat in de denkwijze van het leiderschap verankerd zit. Wat jij aangeeft, dat je al ziet bij bestuurders in het onderwijs, hè, dat het die durf is, jij noemde het net durf,
om
gesprekken aan te gaan, om die nieuwe concepten en ideeën toe te laten. En ook het spannende, het emotionele, het misschien wel onprettige, hè, of onwennige daaraan ook aan te gaan. Het ongemak, ja, precies, ja. Aan te gaan. En ik denk dat je dat echt wel over heel veel sectoren heen kunt leggen. Hè? Dus ook in de commercie, ook waar die arbeidsmarkt zo op slot zit en alle organisaties die in cao-onderhandelingen verstrengeld raken op belangen van medewerkers. Dat als je dit kunt bieden aan de groep werkende mensen die voor jou uitvoert wat je te doen hebt als organisatie. Ja, ik zie dit wel als dit zijn de soort van de piketpaaltjes die je moet neerslaan om het richting de toekomst te gaan bewegen. Als je het dan hebt over verandering. En dat als je deze elementen overslaat of eruit laat, dat je geen succesvolle veranderingen zult zien. Dat durf ik wel zo te stellen. Ja.
We hebben aardig wat punten besproken die volgens ons bijdragen aan succesvol veranderen in organisaties en zelfs op groter niveau. We gaan richting het einde van ons gesprek en vatten samen waar het voor ons echt om draait.
En dat betekent dat als je goed nadenkt over het vertrekpunt van mensen, als je goed nadenkt inderdaad over waar je heen gaat, met name bij die transitionele verandering, is dat een belangrijke. En bij die transformationele, daar is het vaak ook nog wel experimenteren, action research en et cetera. Maar eigenlijk dat vertrekpunt blijft zo heel belangrijk. En ja, wat ik daarbij echt een cruciale vind, is dat iedereen die erbij betrokken is, en dat is lang niet altijd, zijn dat ook alle mensen die zeggen dat ze dit willen, dat ze in de spiegel durven kijken.
Ja,
en echt, en daar hebben we het dus over bewustzijn, dat is nog een hele grote term. Maar als mensen deze reis beginnen met een gebrek aan bewustzijn over waar ze zelf staan en waar hun dan blinde vlekken zijn, ja, dan is dat een enorm gevaar. Dus wij zeggen ook, we beginnen niet met of het nou eindverantwoordelijke leiders zijn of mensen die in de koplopergroep of in de guiding coalition zitten. Niet mensen die niet zelf de spiegel over zichzelf invullen en daar dan een dialoog over willen aangaan en dan kunnen aangeven. Als je dan zegt, joh, dat is voor mij een valkuil. Hè? Dus van een blinde vlek naar een valkuil getransformeerd. Ja. Dus is bewustzijn bijgekomen. En ik heb de volgende hulpvraag. Welkom aan boord.
Ja, nee, maar dan kun je ook gaan bewegen. Hè? Ja, ja, heel mooi.
Als jij zegt, ja maar, het is niet zo. En je externaliseert voortdurend wat er aan de hand is. Ja, dan disqualificeer je om in die koplopergroep mee te gaan in verandering. Ja.
En dan denk ik dat het extra veel durf vraagt voor organisaties. Hè? Stel je voor dat jouw een methodische manier van dit ook in kaart brengen aan de start veel meer gemeengoed wordt. Dat het ook durf vraagt van organisaties om dat dan ook aan te wijzen. Hè? Van eigenlijk, en het gesprek daar natuurlijk over, ben je niet geschikt, zoals je er nu in zit, om hierin mee te gaan. En ik kan me voorstellen dat dat best een spannende wordt. Hè? Wel een hele duidelijke, dat heb je
dus
dan ook.
Dus selectief zijn aan de start, dus niet het uitrollen van een verandering
iedereen
gaat mee. Nee, kom op. Ja. Ook niet alleen maar bottom-up initiatieven en daar dan geen kader en sturing aan geven. Dat is ook niet sociaal.
Ja. Nou, er zitten dus, je hebt elementen van beide kanten nodig om het te laten slagen, is wat ik je hoor zeggen. Ja, mooi.
En dan ook inderdaad de sensitiviteit en de emotionele intelligentie die dan weer met het meten,
die je eigenlijk in het midden voortdurend
ook aansluit.
Ja, die je ook nodig hebt. En daar mogen mensen ook in groeien en zich in ontwikkelen. Hè? Want dat zal aan de start ook anders zijn. Maar iedere ervaring waar je doorheen gaat met elkaar voegt daar ook weer iets aan toe. Maar dat is wel iets wat je nodig hebt. Dus we hebben zo'n mooi recept met elkaar gemaakt van wat er allemaal nodig is. Wil verandering succesvol zijn?
Ja.
Ik zat nog te denken naar het einde toe. Wij raken elkaar op een aantal punten. Instrumentarium, hebben allebei een eigen invalshoek. We kijken over verschillende lagen heen. Hè? Dus van individueel tot zelfs aan sector en misschien wel nationaal niveau. Wie zal het zeggen, of internationaal. Wat is een boodschap over verandering? Je hebt hem denk ik net al wat aangestipt. Die jij vooral belangrijk vindt om met de wereld te delen.
Verandering van binnenuit, dat is één. En verandering in verbinding is twee. Verandering van binnenuit wil zeggen dat je in de spiegel kijkt en bewustzijn hebt over waar je staat. Dat je dat durft en dat je dat wil. Maar ook dat je dat durft te eisen van elkaar. En de tweede, verandering in verbinding, betekent ook daadwerkelijk, en daar sluiten wij denk ik enorm aan, dat je een dialoog hebt. En dat betekent ook dat je eigenlijk moet investeren in de kwaliteit van de relaties.
Nice. Nou, je weet dat ik hier helemaal gelukkig van word. Hè? Dat schot in de roos.
Dat is zo mooi. En wat zou jou...
Nou, ik zou er eigenlijk nog een kleine toevoeging aan willen doen. Want ik vond het heel mooi dat je die relaties zo centraal zette. En ik zou daaraan willen toevoegen. Dat betekent ook dat je moet blijven investeren in de kwaliteit van de interacties.
Ja.
Want die gaat uiteindelijk maken, is mijn beleving daarbij. Dat je die relaties op een bepaalde manier blijft beleven met elkaar. Maar ook dat de uitkomst van die interacties... Tot volgende stappen leidt. En of dat nou transformationeel of transitioneel is. Of het heel geleidelijk is of met grote schokken. Je zult elkaar in die interactie moeten blijven vasthouden. Wil je die verbinding op gang brengen. Ja. Je kunt ook door goede interactie kiezen om uit verbinding met elkaar te gaan. Dus one way or another. Die verbinding en die interactie zijn wat mij betreft verbonden. En dat betekent dus ook voortdurend die spiegel op gedrag. Wat doen we nu? Wat maakt dat we doen wat we doen? Welk effect heeft het op mijzelf en op die ander? En nog een mooi haakje met iets wat je net in je illustratie, in je bevraging van iemand in een veranderproces aangaf. Ja, in hoeverre ben jij bereid om jezelf daar ook centraal in te stellen? En ik moet denken aan ons eigen proces. Wij zijn allebei mensen die op veranderkundig gebied werkzaam zijn. Dat vraagt ook iets van onze persoonlijke transitie. Hebben we allebei afgelopen jaar in geïnvesteerd. Jij op jouw manier. En dat betekent soms formele opleiding. Maar vooral een proces van reflectie. Dat is waar ik de afgelopen tijd veel mee bezig ben geweest. En dat heeft zo'n enorme waarde. Wil je in onze rol dit kunnen blijven faciliteren. Maar ook onderdeel zijn van elk veranderproces. Het vraagt gewoon continu dat je je eigen gedrag onder de loep blijft nemen.
Absoluut.
He, dus voor iedereen die met enige vorm van transitie aan de gang wil, op welk niveau of in welke branche, vanuit welke invalshoek ook, vergeet jezelf daar ook vooral niet in.
Je houdt eigenlijk op om een goede verandercoach te zijn als je niet bewust bezig bent met je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling, maar ook je persoonlijke ontwikkeling met betrekking tot je eigen functioneren. En dat naast het gedragsniveau zou ik toch weer willen onderstrepen het mindsetniveau of de houding. Ik zie de mindset zie ik ook wel als datgene wat de onderstroom heel sterk stuurt in een team of in een groep. Ja, als die mindset en die skillset op elkaar aansluiten. En dan zou ik nog een derde setje erbij willen doen, dat is de toolset. Wat is het voordeel van de toolset? Als verandercoach kun je dan aangeven waarom je doet wat je doet en hoe je doet wat je doet. Waarmee het ook aan anderen te leren is. Want ik geloof dat het verandervermogen pas duurzaam stijgt, of het nou een team of een organisatie of een sector is, als mensen zelf elkaar in beweging kunnen brengen en kunnen veranderen. En daar zie je eigenlijk aan of de verandering als het ware geborgd of geïnternaliseerd is.
Ja, om maar even in virustermen te blijven, hoe hoog de besmettingsgraad is. Hè?
Ja.
Nee, dat vind ik heel mooi aan ons gesprek, Bert-Jan. Wij hebben hier allebei een aandeel aan. Maar er zijn ook genoeg dingen die ons fascineren en het geeft ons energie. En wij zitten in een groep mensen die dit werk doen. Er zijn heel veel mensen die organisaties ondersteunen, faciliteren. Het is heel mooi om in alle gelijkgestemdheid daarin te kunnen delen wat je bezighoudt, wat je ziet. Waar je gelukkig van wordt. Want het is heel dankbaar werk. Dat vind ik ook nog wel iets wat echt gezegd mag worden.
Heel niet vergeten.
Dit is echt heel dankbaar werk om bezig te mogen zijn. Enerzijds natuurlijk met je eigen ontwikkeling. Dat is gewoon een klein stukje egoïstisch ook. Maar dat is ook ontzettend leuk en leerzaam om daar steeds... We hebben gezegd, dat moet, dat is een must. Maar dat doen we ook met heel veel plezier. En ook van daaruit te kunnen kopiëren naar anderen. En anderen even te kunnen besmetten soms, hè, met dat geluksvirus. En ook te zien dat het resultaat oplevert. Dat andere mensen ook met hun eigen stukje aan de gang gaan. Of iets verder brengen in een organisatie of een branche. Dat kan op heel klein niveau zijn. Maar dat neemt soms echt grote vormen aan. En ja, ik denk dat jij het met me eens bent. Het is het mooiste werk wat er is. En dit blijf ik
Hartstikke
lekker
mooi.
doen. Top?
De ripple effecten van harte aanbevolen. Waarom
Absoluut.
aanbevolen?
Yes, yes. We gaan nog wel afsluiten op onze manier. Hè? We hebben
Ja.
een soort van dingetje
Oh
met
ja, gaan we
elkaar.
zeker doen. Ja, gaan we
Ja,
zeker doen.
wat is jouw woord voor dit gesprek?
Gaan we het maximeren op 3.
Ja, oké. Okay.
Flow komt onmiddellijk op.
Ja.
Verdiepend. Spontaan.
Ja, voldoening komt bij me op. Aansluiting, om maar even een. Ik ging naar connect, maar ik zal eens even een goed Nederlands woord gebruiken. En ook toekomst. Wij zijn ooit het gesprek begonnen. En jouw concrete vraag was, we moeten een co-creatie. En
ja,
bij deze is dat ook gelukt. Ja, dankjewel voor dit mooie gesprek.
Jij ook.